We lezen vanavond Jesaja 53, Jesaja 53.
Wie heeft onze prediking geloofd en aan wien is de arm des Heren geopenbaard? Want hij is als een rijsje voor zijn aangezicht opgeschoten en als een wortel uit een dorre aarde. Hij had geen gedaante, noch heerlijkheid. Als wij hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen, een man van smarten en verzocht in krankheid. En een iegelijk was als verbergende het aangezicht voor hem. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze smarten heeft hij gedragen. Doch wij achten hem dat hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was. Maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons een iegelijk naar zijn weg. Doch de Heere heeft onze aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Als dezelfde geëist werd, toen werd hij verdrukt, doch hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid en als een schaap dat stom is voor het aangezicht van zijn scherders, alzo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen. En wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land der levenden. Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest. En men heeft zijn graf bij de goddeloze gesteld. En hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Omdat hij geen onrecht gedaan heeft, noch bedrog in zijn mond geweest is. Doch het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Hij zal de dagen verlengen. En het welbehagen des Heren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Om de arbeid van zijn ziel zal hij het zien en verzadigd worden. Door zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardige, vele rechtvaardig maken, want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Daarom zal ik hem een deel geven van velen, en hij zal de machtige als een roof delen, omdat hij zijn ziel uitgestort heeft in de dood. En met de overtreders is geteld geweest, en hij vele zonden gedragen heeft, en voor de overtreders gebeden heeft.
De tekst voor de prediking, gemeente, vindt u in Jesaja 53, vers 10. Jesaja 53, vers 10. Daar luidt Gods woord in onze tekst. Doch het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Hij zal de dagen verlengen. En het welbehagen des Heeren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Deze woorden worden uitgelegd aan de hand van zondag 6. Zondag 6 van de Heidelberger Catechismus. Er wordt het volgende gevraagd in zondag 6. Waarom moet hij, en dat is de middelaar, een waarachtig en rechtvaardig mens zijn? Omdat de rechtvaardigheid Gods vorderde dat de menselijke natuur die gezondigd had voor de zonde betaalde. En dat een mens zelf een zondaar zijnde niet kon voor anderen betalen. Waarom moet hij tegelijk waarachtig God zijn? Opdat hij uit kracht van zijn godheid de last van de toren Gods aan zijn mensheid zou kunnen dragen en ons de gerechtigheid en het leven zou kunnen verwerven en wedergeven. Maar wie is deze middelaar die tegelijk waarachtig God en een waarachtig rechtvaardig mens is? Onze Heere Jezus Christus, die ons van God tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en tot een volkomen verlossing geschonken is. Waaruit weet gij dat? Uit het heilige evangelie. Het welk God zelf eerstelijk in het paradijs heeft geopenbaard en daarna door de heilige patriarchen, de aartsvaders en profeten laten verkondigen en door de offeranden en andere ceremonieën der wet laten voorbeelden en ten laatste door zijn enige geboren zoon vervuld. Tot zover. Het thema waaronder vanavond Jesaja 53 vers 10 verkondigd wordt is Christus gerechtigheid. Christus gerechtigheid. Dat is allereerst de gerechtigheid van een verbrijzelde Christus. In de tweede plaats de gerechtigheid van een betalende Christus. En in de derde plaats de gerechtigheid van een geschonken Christus. Christus gerechtigheid, de gerechtigheid van een verbrijzelde Christus, een betalende Christus en een geschonken Christus. Al meer dan 20 jaar gemeente mag ik Gods woord bedienen. En dat zijn soms van die momenten dat je ook, als je dat zo tegen jezelf zegt, de balans opmaakt. Terugkijkend op die jaren, niet dat ik al zo heel lang meeloop, zo ervaar ik het niet en zo bedoel ik het ook vanavond niet. Maar het is wel eens goed om even een pas op de plaats te maken en dan ook terug te kijken. Terugkijkend op die achterliggende jaren waarin het woord werd ontvouwd, heb ik meer dan eens achteraf moeten zeggen, ik had het anders moeten doen. De moeilijkste avonden zijn vaak de zondagavonden. Als je de preek in gedachten terugkrijgt, tegen jezelf zegt, dit heb je verkeerd gezegd, dat heb je laten liggen, dat had je beter moeten uitwerken. Niet dat het bestaan van een predikant een topbrug bestaan is, laat dat helemaal niet zo zijn. Wat de dichter zegt is ook echt waar. Uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroot. Maar er zijn momenten, gemeenten, en een van die momenten, daar wil ik vanavond wel ook mee beginnen. Er zijn van die momenten dat je aankijkt tegen een Bijbelhoofdstuk, waarin je aan de ene kant een betrekking voelt op dat hoofdstuk, aan de andere kant weerhouden wordt om dat hoofdstuk te verkondigen. En een van die hoofdstukken die me eigenlijk al jarenlang achtervolgt, is Jesaja 53. Misschien zult u zeggen, waarom dominee, het is toch een heel bekend hoofdstuk en dat is natuurlijk ook waar. Het is een hoofdstuk dat me ook meer dan eens vertroost heeft en meerdere onder ons ook meer dan eens vertroost heeft. Ik denk met ramen rondom de avondmaalzondagen. Als je voor jezelf in stilte of tijdens de tafels Jesaja 53 leest of hoort lezen, wat kan dat ons diep raken? En wat kan dat ons diep ontroeren? En wat kan het ons tegelijkertijd ook met diepe vreugde vervullen? Als we in dit machtige hoofdstuk de heerlijkheid van de knecht des Heren, Jezus Christus, op zo concreet en duidelijke wijze horen beschrijven. Maar wellicht is dat ook de reden waarom ik tot nog toe nog nooit uit dit hoofdstuk gepreekt heb. Vanwege de volheid van dit hoofdstuk. Tijdens de voorbereiding voor deze preek, het hoofdstuk drong zich aan me op. En je kan dat ook zien, jongelui, in de tekstverwijzingen in zondag 6. Bij elke vraag en antwoord wordt er verwezen naar Jesaja 53. Dan kun je er op een gegeven moment ook niet meer omheen. Maar kwam het beeld boven van een kind dat een museum bezoekt. Waar allerlei prachtige kostbaarheden worden tentoongesteld achter de vitrineglazen. Zo'n kind wordt dan helemaal in beslag genomen door zo'n prachtig voorwerp vol edelstenen uit de oudheid. En je staat daar dan met open mond naar te kijken. En dan opeens komt er een personeelslid van het museum naar je toe. Die tik je aan, die zegt, nou weet je wat, ik zie dat je het nogal interesseert. Ik haal even de sleutel en ik doe de kast open. En dan schuift ze voor je ogen die vitrinekast open. Die man pakt zo dat prachtige voorwerp. En hij zegt, hier, houd het maar even vast. Nou, ik denk als je een beetje besef hebt van die waarde, dat je eigenlijk schrikt. En je handen op je rug legt. Stel je voor dat je dat oppakt en je laat het per ongeluk vallen. Nou, dan moet je toch niet aan denken. Maar zo zou je Jesaja 53 ook kunnen vergelijken. Zo'n kostbaar juweel. Waar je meer dan eens naar kijkt. Waar op enig moment een stem zegt. Hier. Pak maar aan. Ik begrijp nu ook, gemeente, waarom de opstellers van de Heidelberger Catechismus, als zij het hebben over het evangelie, waar Jesaja 53 ook onder vond, opeens spreken over het heilig evangelie. Dat is niet om te overdrijven. Maar je hoort daarin ook de eerbied en het ontzag in doorklinken. Het heilige evangelie dat Christus in zijn heerlijkheid, in zijn dierbaarheid, in zijn schoonheid ontvouwt. En al spreken tot ons, als het goed is, alleen maar ontzag en eerbied oproept. Dat we net als dat kind worden. Dat schrikt. Terugdeinst. De handen misschien op de rug doet uit verlegenheid. En dat die persoon van dat museum tegen hem moet zeggen. Nee, kom maar. Ik meen het echt. Hier. Pak maar aan. Ik hoop dat u vanavond zo met mij gaat luisteren. Naar Jesaja 53. En dat ook bij deze of gene. Die vrijpostigheid verandert in eerbied voor God en zijn heilig evangelie. Niet voor niets, gemeente, wordt Jesaja de evangelische Jesaja genoemd. En met die uitdrukking wordt natuurlijk bedoeld dat alleen bij Jesaja het evangelie is aan te treffen. En dat voor de rest van het Oude Testament het evangelie als het ware verdonkerd is, nauwelijks naar voren komt. Je zou van Hosea zeker met evenveel recht wat dat betreft kunnen zeggen, de evangelische Hosea. Maar Jesaja heeft die naam te danken aan de grote plaats die dit Bijbelboek heeft ingenomen in het Nieuwe Testament. Denk alleen maar, kinderen, aan de geschiedenis van die moorman uit Handelingen 8. Die op de terugreis vanuit de tempel van Jeruzalem de boek Jesaja, die rol, leest. En als Filippus zich bij hem voegt op de wagen, is hij net aangekomen bij ons hoofdstuk dat vanavond ligt opengeslagen, Jesaja 53. En hij stelt die vraag aan de evangelist, van wie zegt de profeet dit? En Filippus ziet daarin ook de leiding van de Heere en begint het woord van God uit te leggen en past het hoofdstuk Jesaja 53 direct toe op de persoon en het werk van de Heere Jezus Christus. Het is ook om die reden dat Jesaja 53 door de verschillende apostelen met veel graagte worden gebruikt, vooral Paulus ook in zijn brieven. Allerlei uitdrukkingen, woorden heeft hij ontleend aan Jesaja, onder andere Jesaja 53, om de betekenis van het evangelie, de troost van het werk van Christus, de heerlijkheid van God uit te leggen aan de hand van de schrift. Maar het is vooral, denk ik, hierom dat Jesaja, de evangelische Jesaja, wordt genoemd, dat er op bepaalde momenten in het Bijbelboek, als je dat zo leest, jezelf de vraag stelt, is dit eigenlijk nog wel het Oude Testament? Als al lezend, en wie heeft dat niet al lezend, Jesaja 53, voor je gevoel in één keer die grote afstand tussen de profeet aan de ene kant, die leeft in de 7e eeuw voor Christus rondom de verwoesting van Jeruzalem, met één stap wordt overbrugd. En je al lezend Jesaja 53, je weet te bevinden in de schaduw van het kruis. En hem ziet. Op de Via Dolorosa, op de Lijdensweg, als een lam, zwijgend, Doch Jezus zweeg stil bij Caiaphas en bij Pilatus. Als die man die zijn rug gaf, waarvan Jesaja zegt in dit hoofdstuk, door zijn striemen is ons genezing geworden. Als die man die zichzelf gaf, waarvan Jesaja zegt, het behaagde de Heere hem te verbrijzen. Wat opvalt in dit hoofdstuk, gemeente, is dat er eigenlijk twee lijnen lopen. Maar aan de hand van deze twee lijnen, de profeet Jesaja, de heerlijkheid van de knecht des Heeren, zo wordt hij hier in dit hoofdstuk genoemd, de knecht van de Heeren, maar in het Nieuwe Testament mogen we hem direct ook benoemen met zijn namen, Jezus Christus. Aan de hand van deze twee lijnen wordt het werk van de Heer Jezus Christus door de profeet beschreven. En een van die lijnen is de lijn die Jesaja ook samenvat in ons vers 10, waar ook die andere lijn samenkomt. Ik lees het maar even met uw gemeente, het eerste deel van vers 10. Er staat toch het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Dat is die ene lijn. God verbrijzelt hem. Hij heeft hem krank gemaakt. Dat is de tweede lijn. Eigenlijk valt ons vers vanavond samen wat er in het voorgaande gedeelte uitvoerig wordt beschreven. Wat het betekent dat hij krank werd gemaakt. Ik wil dat nog maar even één keer met u lezen. Dat begint vanaf vers 2 tot en met vers 6. Laten we die woorden nog één keer lezen, gemeente. Er staat, want hij is als een reisje voor zijn aangezicht opgeschoten, als een wortel uit een dorre aarde. Hij had geen gedaante, nog heerlijkheid. En als wij hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht. En de onwaardigste onder de mensen. Een man van smarten. En verzocht in krankheid. En een iegelijk was als verbergen het aangezicht voor hem. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze smarten die heeft hij gedragen. Doch wij achten hem dat hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was. Maar hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was door hem. En dan heb je weer dat thema krankheid. Door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij dwaalden allen als schaap. Wij keerden ons een iegelijk naar zijn weg. Doch de Heere heeft onze aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Christus in zijn krankheid, in zijn ziek zijn. En met dat ik dat zo uitspreek, gemeente, hoor ik meteen al in beide handen jongeren tegen zichzelf en dus ook tegen mij zeggen, ja maar dominee, wijs dat dan eens aan. Waar in het leven van de Heere Jezus is er een moment dat de Heere Jezus ziek werd? Dat hij getroffen werd door een plaag of door een ziekte, waardoor hij op een dag moest zeggen tegen zijn discipelen dat hij op bed moest blijven liggen. Niet in staat was vanwege die ziekte om zijn werk voor te zetten. En de mensen die op dat moment, op die dag, wilden aankloppen bij de Heer Jezus, bij de deur werden weggestuurd door de discipelen met de boodschap, kom later nog maar eens terug, de meester moet eerst herstellen van zijn krankheid. En ik geef je dan ook direct gelijk. Hij is niet ziek geweest. Voor zover wij weten. Maar Jesaja bedoelt dat ook niet. Zoals wij dat woord krankheid en ziekte opvatten. En zoals er onder ons op dit moment ook zieke mensen zijn. Die met ons meeluisteren via de kerktelefoon. Nee, dat woord, die uitdrukking in Jesaja 53. Betekent vooral dat Christus in zijn ontnuistering. Stap voor stap steeds scherper zichtbaar werd in zo'n ontluistering. Nou, daar kunnen we ons ook iets bij voorstellen, gemeente. Dat een ziekte iemand ontluistert. Dat begint al wanneer je koorts krijgt. Dan ben je het liefst alleen, want onder de dekens. Kun je niemand om je heen verdragen. Maar er zijn ook vormen van ziekte die heel zichtbaar iemand ons luisteren. En wat kan dat een lijden in het ziek zijn met zich meebrengen? Als de gevolgen van de ziekte ook heel zichtbaar worden. De schoonheid en de sieraad van ons lichaam door de ziekte zo ontluisterend wordt dat we ons niet meer durven te vertonen aan anderen. Uit schaamte en vanwege onze kwetsbaarheid. Nou, het is dat aspect, die kant, die de profeet Jesaja oproept als hij de heerlijkheid van de knecht des Heren waarmee hij inzet, en dat begint dan in Jesaja 52 vanaf vers 14... stap voor stap gaat uitwerken in Jesaja 53. Hoe de knecht des Heren, de gezalfd, de van God gegeven zaligmaker, stap voor stap door het leven steeds meer tevoorschijn komt in zijn ontluistering. Je ziet die lijn trouwens ook lopen, gemeente, en ik stip het maar heel even aan, ook in de beschrijving van de evangelist. Als u dat zo volgt, hoe de Heere Jezus in zijn kinderlijke, in zijn kindsjaren, in zijn jeugd door de evangelist kort wordt beschreven met de woorden: Jezus nam toe in wijsheid en kennis bij God en bij de mens. Dan zien we daarin ook de statuur van de zaligmaker oprijzen vanuit het heilig evangelie. Hoe hij op zijn unieke wijs, onvergelijkbaar met ons, onder de mensen op begint te vallen. Alleen al wanneer hij als kind ook zit op het tempelplein en de mensen om hem heen verslagen en verbaasd zijn vanwege de wijsheid die deze jonge jongen te toon spreidt, zitten tussen de leraren van Israël. Al is hij een kind, iedereen kijkt tegen hem op en is verbaasd. Maar naarmate de Heere Jezus zich steeds meer op volwassen leeftijd onder de mensen begeeft en in aanraking komt met de gebrokenheid van ons leven, letterlijk ook zieke mensen aanraakt, leren hem ook kennen in zijn ontluistering. Als een man die verdrietig is, die bij het graf van Lazarus weent, die angstig wordt, die zich eenzaam weet, niet alleen in de hof van Gethsemane, maar ook die andere vorm van eenzaamheid kent, wat we onbegrip noemen. Als hij te midden van zijn discipelen stuit op de muur van onbegrip. En dat soms ook gewoon letterlijk zegt. Dat ze hem niet begrijpen. Langzaam maar zeker komt Christus zo in zijn ontluistering onder ons mensen te staan. Verworpen door zijn familie. Achtergelaten door zijn vrienden. Als een man van smart, vol van krankheid. Je hoort het de profeet zeggen, als wij hem zagen, zo was er geen gedaante, nog heerlijkheid. Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen. Ik ga vanavond niet op die kant in, gemeente, dat wij hem niet hebben geacht. Maar ik wil vanavond wel even stilstaan bij die andere kant. Dat hij wist dat hij werd veracht. Hij wist dat. Hij wist dat niet alleen omdat de evangelist midden ineens opmerkt dat Jezus hun harten kende en merkte dat ze niet in hem geloofden. Hij wist dat omdat hij op enig moment zijn discipelen strak aankeek en tegen hen zei: wilt gij liever ook niet weggaan? Hij wist dat ook toen hij stond aan de vooravond van zijn lijden en van zijn sterf. Dat een van de motieven waarom hij straks op Golgotha aan het kruis zal worden genageld en op zal worden gericht hangend in zijn wonden, het motief van verachting zou zijn. We verachten hem. En hij heeft dat ervaren als mens onder de mens. Wat ligt hier een heerlijke troost in, gemeente. Je hoort het de dichter van de psalm die we samen gezongen hebben, psalm 40, al zeggen. Wie mij veracht, God wou mij niet verachten, maar heeft gehoord wanneer ik uit ellende riep naar omhoog. Duur gekochte woorden, duur gekocht. En wat kan je dat soms ook op een hele bijzondere wijze vertroosten? Ik denk aan, mag ik dat voorbeeld even noemen, gemeente? Aan een kind uit een van mijn vorige gemeenten. Dat op jonge leeftijd de Heere vreest. Maar thuis door vader en moeder en de andere gezinsleden om die reden werd geplaagd. 2 keer in de kerk. Ik kan zo in mijn gedachten de plaats nog aanwijzen waar ze zaten in de kerk. Dat kind had thuis geen leven. Daar kun je misschien als vader ook iets bij voorstellen. Ja, er zijn hier onder ons ook verschillende vaders die elke avond voor de televisie zitten. Dan ben je vader van een kind die de Heere vreest. Je voelt aan dat kind het verdriet dat hij of zij heeft vanwege jou als vader. Dan ga je een dagje weg naar een plaats waar je met een gedoopt voorhoofd niet kan zijn. Dat kind moest mee. En dan hoor je zo'n vader of zo'n moeder al zeggen, je vergalt onze dag. Waarom ben je niet blij? Dat deze woorden, wie mij veracht, God wou mij niet verachten. Juist voor dat kind tot grote troost mocht worden. Kinderen, als je zo'n vader of zo'n moeder hebt, de Heere begrijpt je wel. Die wil je vertroosten. En die wil je ook de krachtgevende volharding om voor je vader of voor je moeder of voor bij je beide ouders te blijven bidden. Doe dat ook maar. Dat deed Jezus ook. Voor zijn broertjes, zijn zusjes, zijn vader en zijn moeder. Die tweede lijn is de lijn die Jesaja in vers 10 als volgt noemt. Hij heeft hem verbrijzeld. En opnieuw is dat een woord aan het begin van ons vers, gemeente, dat als het ware het voorgaande gedeelte wil samenvatten. Dat zijn de versen die daarvoor staan. Ik wil ze even met u lezen, vers 7 en 8. Daar staat, als dezelfde geëist werd, toen werd hij verdrukt. Doch hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. En als een schaap dat stom is voor het aangezicht van zijn scheer, dus alzo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen. En wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land der levenden. Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest. En als je die woorden zo hoort, dan mis je eigenlijk in deze verse de vraag of de persoon, wie is hier nu eigenlijk degene die dit lam ter slachting geleidt? En wie is degene die van dit lam eist dat hij dit zal doen, zijn leven opofferen als een schuldoffer voor de zonde? Typische manier van Bijbel spreken, gemeente, dat wanneer wij die naam missen, we tegelijkertijd ook weten om wie het gaat, namelijk dat het God is. Op de achtergrond van vers 7 en 8 handelt en spreekt de Heere, de knecht des Heere, die gehoorzaam is aan zijn Heere. En die gehoorzaamheid brengt hem uiteindelijk in dit gericht. Hij werd in die angst gebracht. Nog niet eens door ons mens, maar uiteindelijk door zijn vader. Je ziet dat trouwens ook oplichten in vers 4, ik wil dat nog even aanstippen, waar ook wordt gesproken over de Heere God, waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze smarten die heeft hij gedragen. Wij achten hem dat hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was. Dat is de tweede lijn, Jesaja. De eerste lijn is het de knecht die zichzelf steeds meer ontluistert. Door steeds actiever deel te nemen aan ons leven, dat hem ontluistert. Die andere lijn is de hand van God. Die gaandeweg dat zijn zoon, mag ik het u zo eenvoudig zeggen, gemeente, steeds dieper zich inleeft in ons leven. Hem ook steeds dieper wegdrukt. Uiteindelijk om hem te verbrijzelen. Te doorboren, te verwonden, te doden. Waarom? Waarom die lijn van ontluistering en die lijn van verbrijzeling? Wil ik kijken even met u naar zondag 6 gemeente aan het einde van dit eerste punt, waar die vraag heel concreet wordt beantwoord. Vraag en antwoord 7. Waarom moet hij tegelijk God zijn? Opdat hij uit kracht van zijn godheid de last van de toren van God, het verprijzeld worden door God, aan zijn mensheid zou kunnen dragen. En ons de gerechtigheid en het leven zou kunnen verwerven en wedergeven. Waarom de lijn van ontluistering? Vraag en antwoord 16. Omdat de rechtvaardigheid van God vorderde dat de menselijke natuur die gezondigd had voor de zonde betaalde. En dat de mens zelf een zondaar zijnde niet kon voor anderen betalen. Hij waarachtig mens opdat hij zichzelf zou ontluisteren onder de mens. Hij waarachtig God opdat hij als mens verbrijzeld zou worden onder het recht van God. Dragend de last van de toorn van God. Ik wil één lijn trekken, gemeente, voordat we de stap naar het tweede punt maken. Vanavond wordt u een verbrijzelde Christus verkondigd en voorgesteld. Voordat ik het evangelie aan uw hart wil gaan leggen, wil ik u eerst even wijzen op wat deze Christus bewogen heeft om zichzelf onder ons te ontluisteren. Luisteren en door zijn vader te laten verbrijzelen. En dat is enkel liefde. Alleen maar liefde. Mag ik vanavond heel voorzichtig eens wat bij u wakker roepen? Zou je deze verbrijzelde Christus niet willen liefkrijgen om wie hij wilde worden voor u? Ik vraag niet aan u of u deze Christus mag kennen. Dat is misschien nog een brug te ver. Ik vraag ook niet vanavond of u weet dat deze Christus uw zonde vergeven heeft. Ik vraag vanavond aan u, zou je deze Christus niet willen liefkrijgen? om wie hij wilde worden voor u. Voor mensen waarvan Jesaja zegt, als wij hem zo zagen, in zijn ontluistering, hebben wij hem veracht. En vanavond zegt deze Christus, toen ik u zo zag staan, mij verachtend, heb ik u lief gehad tot het einde toe. Dat bewogen. Enkel liefde. Het is niet alleen een verbrijzelde Christusgemeente, we maken de stap naar het tweede punt. Het is ook een betalende Christus. Jesaja gebruikt daarvoor woorden ontleend aan het Oude Testament. Het is een man die leeft en werkt in Jeruzalem, dus in de schaduw van de tempel, als secretaris van de koning. Een man waarvan je ook merkt aan alles dat hij goed op de hoogte is van de situatie in zijn dagen, maar ook thuis is in de tempel. En hoe kan het eigenlijk ook anders? Iemand die God vreest, zijn of haar hart legt in het huis van de Heer. En daarmee denk ik dat ik ook recht doe. De mensen die de Heer vrezen. We logeren thuis, door de week. Maar dit is ons huis. Toch? Hier wordt de rust geschonken. Hier weten we ons thuis. Onder het woord. Daar waar het woord wordt gebracht. En voor de rest zijn we op doorreis. Jesaja is zo'n man die zich thuis weet in de tempel van de Heer, zoals Simeon zich later thuis weet in de tempel van de Heer, en Anna die daar dag en nacht niet van wilde wijken. En je merkt dat dat ook zijn taalgebruik heeft ingekleurd, dat staat ook in vers 10, laten we maar even kijken gemeente, en als de tekst verder gaat, hij heeft hem krank gemaakt, als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien, de schuldoffer. Het staat ook centraal in dit vers, het is ook een van de kernwoorden in dit vers. Het is een woord wat Jesaja ontleend heeft aan de tempeldienst. Een bijzondere offer dat gebracht werd op een bepaald moment. De achtergrond van het offer wordt beschreven in Leviticus 5. Het is niet zomaar een offer dat gebracht werd tijdens de grote feesten, het Paascha, het Loofhuttenfeest. Nee, het is een offer dat iemand persoonlijk bracht in de tempel. Allerlei verschillende situaties worden in Leviticus 5 beschreven, wat aanleiding zou kunnen zijn om zo'n offer ook te brengen voor het aangezicht van de Heer. En bij al die verschillende situaties zijn er een paar dingen die opvallen. Een van die eerste dingen is dat iemand zich persoonlijk verantwoordelijk weet voor wat hij heeft misdaan tegenover de Heer. Het is mijn schuld. Niet alleen schuld tegenover mijn naast, maar vooral ook schuld tegenover God. En juist dat laatste, dat schuldbesef tegenover de Heere, brengt deze man of vrouw ook in de tempel met een persoonlijk offer. Een geit of twee duiven. En de priester moet, als hij dat offer brengt voor het aangezicht van de Heere, ook bloed opvangen van dat offerdier. En dat sprengen aan de hoornen van het altaar. En voordat dat offer wordt gebracht, moet de offeraar zijn of haar hand ook leggen op de kop van dat dier, om duidelijk te maken dat hij zich schuldig weet voor Gods aangezicht. En in die beweging de handen op de kop van dat dier te leggen, ook tegenover de Heere beleidt, niet dit dier, maar ik moet sterven. Ik heb de dood verdiend. Het oordeel ben ik waardig. En tegelijkertijd is daar ook die andere kant, die kant van de Heere op dat moment rondom dat belangrijke offer. Wat God duidelijk maakt, maar dit offerdier heb ik aan jou gegeven, zoals ik eens aan Abraham ook een offerdier schonk, waardoor hij niet zijn zoon, maar een lam, een ram mocht opofferen op de berg Moria. Zo ben ik ook die God die juist op dit moment, wanneer jij je schuldig weet tegenover mij, dit offerdier aan jou geeft. dat jij in dit overdragen van je verantwoordelijkheid op dat dier vrijgesproken kan worden in het gericht van God. En het dier voor jou de schuld draagt, straf draagt. Dat dier moest ook helemaal verteerd worden op het altaar. Verbrijzeld worden, totdat er niets meer van overbleef. Totdat er geen schuld meer overbleef. Totdat ik ook zou zien dat als ik die straf moest dragen, er van mij niets meer overbleef. Nu zegt Jesaja, dat is de knecht. Laten we maar even kijken, gemeente in vers 10. Daar staat, als hij zichzelf, nee, als hij zijn offer, ook niet. Er staat als zijn ziel, zijn hele bestaan, wie hij is, zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben. Deze uitdrukking, gemeente, roept niet alleen het beeld op van het moment dat de Heer Jezus zichzelf opoffert op het altaar van Golgotha. Wanneer hij zijn leven geeft als een rantsoen voor velen. Wanneer hij op dat beslissende moment de losprijs betaalt. Maar als ik het evangelie goed versta, gemeente, is het niet alleen toegespitst op dat belangrijke moment daar buiten de stadspoort van Jeruzalem op die goede vrijdagavond, vlak voordat de grote Shabbat begint, de Shabbat van het Pascha. Maar is het de Heer Jezus zelf die aan de vooravond van zijn lijden en sterven tijdens de instelling van het avondmaal terugkijkt op zijn leven? En als hij in de kring van zijn discipelen het brood nam en brak, zei hij, dit is mijn lichaam. Je mag ook vertalen mijn ziel, mijn leven. Het leven dat ik van de kribbe tot het kruis heb geleefd. Dat ik overgeef voor u in de plaats van u. Dit is mijn bloed, het bloed van het Nieuwe Testament, dat ik vergoten heb tot een verzoening van vele zondaren. Heel Jezus' leven komt als het ware samen in dat ene woord schuldoffer. Het is niet alleen het moment daar en toen, toen Christus zich overgaf, heel concreet en zichtbaar, en hij neergelegd werd op het hout van het kruis, om vastgenageld te worden en opgericht te worden, hangend in zijn wonden tussen hemel en aarde. En je hoort als het ware in dat ene woord heel Jezus' leven terugkomen. Deze verbrijzelde Christus geeft zijn leven als een betalende Christus. Het is ook dat wat Jesaja meeneemt. Ik wil nog even met u verder kijken naar de tekstgemeente voordat ik een paar concrete lijnen ga trekken. Als Jesaja zegt als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben. Wat betekent dat dan, Jesaja? Wel, dan wordt het welbehagen van de Heere zichtbaar. Het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, toen vond God zijn welbehagen daarin. Ik moet wat uitleggen, gemeenten, over dat woord behagen. Dat heeft in onze oren een algemene klank. Wij kennen dat woord vooral van Psalm 89 vers 8, wat we vaak ook met vol overgave hier in de Bethelkerk zingen. Gij toch, gij zijt hun roem, kracht van hun kracht. En dan zingt die psalm ook verder, uw welbehaag, uw oneindige, eeuwige, nooit begonnen liefde, die ook nooit zal eindigen. Maar in de Bijbel en zeker in het Oude Testament heeft het woord welbehagen meerdere betekenissen. Vooral rondom het brengen van een offer. En ik kan het het beste duidelijk maken aan de hand van twee geschiedenissen. De eerste keer dat er door ons mensen een offer werd gebracht, voor zover wij weten, is in de geschiedenis van Kaïn en Abel. Twee jongens die achter het altaar staan. De een brengt een offer met een dier, de ander met veldvruchten. De een wordt door God aangenomen. En de ander wordt vanwege het offer door God afgewezen. Lag dat aan het offer? Nee. Kaïn offerde een dier. Bij hem vloeide bloed. En Abel, veldvruchten. Maar, zegt de Bijbelschrijver, God zag het hart aan. Door de opkringelende rook keek de Heere in het hart. En hij zag dat het hart van Abel op één lijn lag met het offer dat hij bracht. Zo zag God ook dat het hart van Kaïn haaks stond op het offer dat hij bracht. Vanwege het offer en het hart had God een welbehagen in Abel. En vanwege het offer met een onverbroken hart had God geen welbehagen in Kaïn. U ziet dat later ook in een andere geschiedenisgemeente, dat op het moment dat koning Saul terugkomt van de strijd met de Amalekieten, in 1 Samuel 15 wordt dat beschreven. En de Heer had van tevoren tegen Saul gezegd, je moet de strijd aangaan met Amalek, er is nog een openstaande rekening die vereffend moet worden, alles moet worden uitgeroeid. God legt ook uit waarom dat moet, en Saul belooft dat ook aan de Heer. Samuel heeft hem die opdracht gegeven, Saul trekt met zijn leger op uit. Saul behaalt een klinkende overwinning, komt terug van de veldtocht. Maar Samuel wordt door God van tevoren geïnformeerd en hij zegt, je moet Saul gaan opzoeken. Kom hem maar tegemoet op de weg en schrik niet als je hem tegenkomt. Dan hoor je van tevoren al het geblaat van de schapen, het geloei van de koeien. Saul heeft zich niet aan mijn woord gehouden. En alles geschiet. Samuel komt Saul tegemoet. En Saul die geeft er dan een vrome draai aan. Dat is van alle tijden trouwens. Aan de zonde een vrome draai geven. Van tevoren natuurlijk ook wel bedacht. Hè? Zo zijn wij mensen. Je moet ook een verhaal kunnen vertellen zo meteen. Want ja, dat valt natuurlijk op. Die grote kudde met schapen en koeien. Hoe ga je dat zo meteen in Israël uitleggen? Nou, de uitleg is al volgt. Al dus Saul, ik heb die dieren meegenomen om aan God op te offeren. Om een offer te brengen voor God. Dat is natuurlijk prachtig, of niet? En dan geven we God de eer. Maar wat voor offer wil God eigenlijk, Saul? Gehoorzaamheid is beter dan offerdieren. Het offer begint niet met de daad, maar in het hart. En dat is een totale onderwerping aan Gods woord. Kijk, dat bedoelt de Heere met welbehagen. God had in Saul geen welbehagen meer. Ondanks die grote kudde met offerdieren, die Saul en Samuel, kijk eens, Samuel, moet je zien, zeg. Allemaal voor de Heere. Maar Samuel zegt, Saul, het gaat om je hart. Gehoorzaamheid is beter dan offerdieren. Dan hebben we de betekenis van welwaar. Nee, je kan een offer brengen. De buitenkant ziet er mooi uit. Iedereen heeft daar een indruk van, maar God kijkt er doorheen. Die let op het hart daarachter. En hij aanvaardt het offer als het hart daarachter op één lijn ligt met het offer. En dat zegt God nou van de knecht des Heren. Wanneer Jezus Christus op Golgotha het offer gaat brengen, dan kijkt de Vader door dat moment heen. En hij ziet achter Jezus daad op Golgotha. Jezus leven in één lijn liggen met zijn zelfovergave tot in de dood. Dat wat de Vader sprak aan het begin van Jezus' omwandeling op aarde. Deze is mijn geliefde Zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. En wat de Vader bevestigde aan de vooravond van Jezus' lijden en sterven op de berg der verheerlijking. Deze is mijn geliefde Zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. Ziet de Vader voor zijn ogen door de Zoon worden neergelegd. Zijn leven als een schuldoffer. Opdat de Vader in het zwijgen op Golgotha kan zeggen, ik heb een welbehagen in hem. Kijk, dan kregen die woorden aan het begin van vers 10 opeens ook een hele andere klank. Als daar staat toch het behaagd. Dat betekent niet, jongelui, dat God er een plezier in had. Dat hij zijn Zoon opgaf, overgaf als een offer. Het betekent wel dat de Vader met volle vreugde en vrijmoedigheid Christus zelf overgevende liefde tot in de dood aanvaardt als het offer. Waarmee de schuld werd betaald. Waarmee God zijn deugden heeft verheerlijkt. Waarmee het recht van de Vader schittert in de kruisdood van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Waarin God zich verheerlijkt in wie hij is. Een verbrijzelde Christus is ook een betalende Christus. Kom weer even bij u. En ik stel bij dit tweede punt dezelfde vraag als bij het eerste punt. Zou je deze Christusgemeente niet lief krijgen om wie hij wil zijn voor u, als zelfs de Vader hem lief heeft om wie hij is voor u? Ik herhaal die vraag nog één keer. Zou je deze Christus niet lief krijgen om wie hij is? Voor u. Als zelfs de Vader hem lief heeft om wie hij wil zijn. Voor u. Hij denkt naar uw hart, gemeente. Deze zaligmaker. Hij zoekt je vanavond op waar je zit. Misschien wel helemaal verstrikt in de zonde. Misschien schrok je net van het gebed. En dan wordt het opeens stil. Als je bidt voor verslaving. Je dingen concreet bij naam noemt. Het grijpt me aan, gemeente, dat toen ik dat hier voor het eerst deed, ik de reactie vanuit de gemeente kreeg. Ja, maar dominee, dat komt niet onder ons voor. Ik vraag me af in wat voor wereld u leeft. Ik vraag me ook af of u je hart kent. Als je dit durft te zeggen. Maar hij zoekt vanavond naar jouw hart. En hij zoekt ook mensen op die vastliggen in de zonde. zou je hem niet lief krijgen om wie hij is. We maken de stapgemeente naar het derde punt. We kijken heel even nog naar zondag 6. Hoe zondag 6 dat concreet maakt. Dat doet zondag 6 op een hele bijzondere manier. Dan moeten we toch even letten op één woord. Ik zet daar steeds even met u een streepje onder. Dat begint al in vraag en antwoord 16. Er staat: waarom moet hij waarachtig en rechtvaardig? Ik zet even een streepje onder dat woord rechtvaardig, mensen. Omdat de rechtvaardigheid Gods, zet u even een streepje onder rechtvaardigheid, vorderde dat de menselijke natuur die gezondigd had voor de zonde betaalde, en dat een mens zelf een zondaar zijnde niet kon voor anderen betalen. Waarom moet hij tegelijk waarachtig God zijn? Omdat hij uit kracht van zijn godheid de last van de toren van God aan zijn mensheid zou kunnen dragen en ons de gerechtigheid, zet even een streepje onder gerechtigheid, en het leven zou kunnen verwerven en wedergeven. Maar wie is deze middelaar die tegelijk waarachtig God en waarachtig rechtvaardig, weer dat woord, even een streepje eronder, rechtvaardig mens is? Onze Heer Jezus Christus, die ons van God tot wijsheid, rechtvaardigheid, weer een streepje, heiligmaking en tot de volkomen verlossing geschonken is. Het valt u met mij op dat in de catechismus voortdurend bij zondag 6 dat ene woord terugkomt, rechtvaardigheid of gerechtigheid. Je mag het eigenlijk ook zo lezen tegen de achtergrond van Jesaja 53 vers 10. Het is wel waar. De offeraar en het offer op één lijn voor God. En God zegt: dit is rechtvaardig. Hij doet recht aan wie ik ben. Het is ook een ontluisterend woord, gemeente. Als zondag 6 op zo'n hoog niveau gaat zitten, om recht te doen aan God, dan worden wij meteen keer er buiten geplaatst. Wat je ook zou proberen, je haalt het nooit. Hoe je ook je best doet in je leven om hieraan te voldoen, je redt het niet. Jouw leven komt nooit op één lijn met Gods recht. Laten we daar vanavond allereerst amen op zeggen, gemeente. Om God de eer te geven in zijn rechtvaardigheid. Maar het amen zeggen op Gods recht geeft ook ruimte om te rusten in Christus gerechtigheid. Dat is het laatste vanavond. Vanwege de tijd trouwens al kort. Ik wil nu even kijken nog, gemeente, naar de tekst. Lees u maar even met me mee. Er staat: als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben. Ik moet u vanavond aan het einde van de preek iets vertellen over de taal waarin het Oude Testament geschreven is, het Hebreeuws. En dat vertel ik niet om geleerd te doen, maar wel om u zo meteen mee te nemen in het hart van dit vers. Onze Nederlandse taal verschilt van het Hebreeuws op heel veel manieren. Het is u al vaker opgevallen dat in de taal van het Oude Testament een uitdrukking verschillende betekenissen kan hebben. We zagen dat vanmorgen ook bij Psalm 121 vers 1. Je kan dat lezen als een belijdenis, als een open vraag, als een retorische vraag van waar komt mijn hulp? En dat mag ook. Het hoort trouwens ook bij de psalmen om zo'n tekst helemaal uit te luisteren, in zijn veelkleurigheid en oog te krijgen ook voor de schoonheid en de diepte van Gods woord. Dat geldt ook voor de tekst van vanavond. Als vertaler moet je een keus maken. Je kan niet alles meenemen in je vertaling. En je ziet dat trouwens ook bij de Statenvertalers, vandaar dat de kanttekeningen ook zo belangrijk zijn, dat ze soms in de kanttekening ook een opmerking maken: deze zin kan ook anders vertaald worden en dan volgt een andere vertaling. Dat geldt ook voor onze woorden. Ik lees eerst zoals die staat en dan lees ik het zoals u het ook kan en mag vertalen. Kijkt u maar even met me mee naar de tekst. Daar staat: al zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben. En nu die andere vertaling. U hebt zijn ziel tot een schuldoffer gesteld. Dan valt de nadruk niet op Christus, die zichzelf overgaf. Dan valt ook de nadruk op de Vader, die deze Christus gaf. Een gevende Vader achter een gevende Zoon. Christus gaf zichzelf en de Vader gaf zijn Zoon. Want een kind is ons geboren. Een Zoon is ons gegeven. Ziet u hoe hier in het hart van de tekst gemeend het werk van de Vader en de Zoon in elkaar ingrijpt. Dat de gave van Christus op Golgotha met zijn eeuwige liefde en volkomen gehoorzaamheid. Gods gave is. Daar waar de Vader zich terugtrekt in de nacht van de Godverlatenheid. Legt hij zijn Zoon in het midden van onze schuld en zonde. Als de onuitsprekelijke gave van zijn eeuwige liefde, van zijn welbehagen tot het verlorene. Deze verbrijzelde Christus is door de Vader gegeven. Deze schuldbetalende Christus is door de Vader gegeven. Deze Christus is van een gevende Vader. Geschittert hier niet, gemeente, de liefde van God in Jezus Christus? En horen we hier niet in Jesaja 53 vers 10 de bazuin van het evangelie in al zijn kracht en volheid doorklinkt? Zien we niet hoe de Zoon hier rust in het welbehagen van zijn Vader? Zien we ook niet hoe de Zoon in het bewijzen van zijn liefde tot zijn Vader, in zijn zelfovergevende liefde aan het verlorene, zijn Vader verheerlijkt? En hoe de Vader zichzelf verheerlijkt in het geven van zijn Zoon voor ons. Ja, dat mogen we met nadruk vanavond zeggen. Voor ons. Ja, maar dominee, dat gaat iets te snel. Nee, het gaat niet te snel. Want wat zegt de catechismus? Ik lees het maar even met u. Wie is deze middelaar, die tegelijk waarachtig God en een waarachtig rechtvaardig mens is? Dan staat er niet de Heer Jezus. Dat is een tendens in deze tijd. Daar staat onze Heer Jezus Christus, die ons van God tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking, volkomen verlossing geschonken is. Eerst het evangelie laat uitspreken. Onze Heer Jezus Christus, die ons van God geschonken is. Of zoals Jesaja dat zegt, de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. Door zijn striemen is ons genezing geworden. En zo komt het evangelie tot ons. Met die klemmende vraag waarmee Jesaja 53 begint. Wie onder ons heeft deze prediking geloofd? En aan wie onder ons is de arm des Heren geopenbaard? Niet meteen wegduiken. Maar laat u vanavond klem zetten door het evangelie, zodat je geen kant meer op kan. Laat u vangen, gemeente, door Christus' opdringende liefde. En laat u gegrepen worden door een God die erop uit is om u te behouden van uw eeuwige verdoemenis. kijk vanavond, wat is met me in het hart van het evangelie. Laten we zo vanavond Jesaja 53 vers 10 nog eens één keer lezen. Daar staat toch, het behaagde de Heere hem te verbrijzen. Hij heeft hem krank gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuld overgesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Hij zal de dagen verlengen en het welbehagen des Heeren zij door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Het vers sluit af met drie beloften. Je horen bij een God die de offeraar wilt zegenen. Met de zegeningen die hier in dit vers kort worden samengevat. Om duidelijk te maken wat Gods welbehagen is. Deze Christus is de door God verhoogde, verheerlijkte Christus. Het welbehagen des Heeren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgang vinden. Laten we ons vastgrijpen, gemeente, aan deze woorden. Met het gebed, zie op mij in gunst van boven. Wees mij toch genadig, Heere. Eenzaam ben ik en verschoven. Ja, de ellende drukt mij neer. Maar daarvoor is er toch plaats voor deze bedelaars aan de troon van Gods genade. Hier in deze woorden opent God zijn eeuwige liefde. En laat hij zien wat zijn welbehagen is. Deze bede wijst de Heere niet af. Vlucht dan tot hem. Zoek in de kruiswonden van Christus uw eeuwige behoud. En laat u zalig maken door een God die volkomen kan, wil en op het gebed zal zalig maken. Amen.